Het is donderdag 1 februari. Het is gedeeltelijk bewolkt buiten en welkom bij de eerste aflevering van seizoen 5 van de Laxcast. De onderwijspodcast voor en door scholieren. Omdat we weer met een podcastseizoen beginnen, gaan we ook even terug de tijd in. Deze aflevering kijken we namelijk terug naar 2023, maar blikken we ook vooruit op wat 2024 nog voor ons petto heeft. Ja, welkom bij de allereerste podcast van seizoen 5. Mijn naam is Niels, ik ben de penningmeester van het LAX en ik zit niet alleen, zeker niet. Hier zitten namelijk ook Janouk van Meerveld en Rafke Hagenaars. Welkom!
Hallo!
Voor de luisteraars die jullie misschien nog niet kennen, zouden jullie even willen voorstellen. Janouk, kunnen we bij jou beginnen?
Hoi, ik ben Janouk. Ik ben op dit moment 19 jaar, ik zit in 6 VWO en ik was afgelopen jaar voorzitter van het LAX.
Hoi, mijn naam is Rafke, momenteel nog 17 jaar oud, zit in 6 VWO op een school in Breda. Ik ken Janouk zelf ook heel goed. Ik was de afgelopen jaar penningmeester voor Niels en ik ben nu voorzitter van het LAX.
Nou, ontzettend leuk dat jullie erbij willen zijn. We gaan inderdaad even terugkijken op het voorgaande jaar, maar ook natuurlijk naar 2024 waar we nu in zitten. En nou, eigenlijk voordat we gaan kunnen kijken naar 2023, moeten we ook eventjes kijken naar december van 2022. Ja. Hashtag red mijn diploma was het thema van het LAX. Janouk, waar ging het eigenlijk over?
Ja, hashtag Rem Mijn Diploma was een van onze eerste acties als bestuur toen. En dit ging over de maatregelen die getroffen moesten worden voor de eindexamenkandidaten van 2023. We kregen op een gegeven moment te horen dat zij geen maatregelen zouden krijgen tijdens hun eindexamen, maar wij vonden dat zij die wel verdienden. En daarom hebben we actie gevoerd, een maand lang online een post zetten. Daarnaast hebben we een petitie opgestart waar meer dan 10.000 handtekeningen uiteindelijk op zijn gekomen en uiteindelijk hebben we deze ook overhandigd aan de politiek en zijn we daar nog gaan lobbyen.
En we zijn nu eventjes verder. Hebben deze leerlingen uiteindelijk een compensatie gekregen?
Nee, helaas niet. Het mocht helaas niet baten wat we hebben gedaan. Heel veel energie erin gestoken, maar uiteindelijk heeft het ministerie echt iets anders voor ogen gehad. En hebben ze besloten dat ook deze eindexamenkandidaten gewoon een normaal examen moesten doen zonder examenmaatregelen.
En we hebben nu ook de cijfers binnen de slagingspercentages van 2023. Rafke, zijn we tevreden?
Nou, we zien een lichte daling ten opzichte van eerdere jaren, dus daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee. Na alle signalen die we hadden ontvangen, waren we wat banger dat het slagingspercentage nog wat lager zou zijn dan dat hij was. Hij is nu 89,4%, dus dat is op zich wel een mooi getal, maar wat ik al zei, wel wat lager dan voorgaande jaren. Maar waar we heel veel klachten over hebben gekregen, is dat mensen eigenlijk niet eens tot het eindexamen zijn toegekomen. Omdat ze door corona en achterstanden wat missende PTA-onderdelen hadden, maar dat de school daarin niet bereid was om die voor ze te faciliteren om ze alsnog te maken voor het eindexamen. Waardoor eigenlijk de groep die eindexamen zou doen verkleind is en daarvan dan nog een percentage dan is gezakt. Dus eigenlijk is de groep nog veel groter die niet het eindexamen heeft gehaald of een diploma uiteindelijk heeft gehaald.
Dus het slagingspercentage geeft eigenlijk niet het hele beeld.
Nee, er zijn nog een aantal factoren die daar niet zijn meegenomen in dat percentage. Waar we wel zien dat leerlingen wel het doel hadden om dat jaar een diploma te halen.
Jammer. En toen begon 2023. En meteen mijn eerste vraag. Janouk, ben jij diva?
Ben ik diva? Nou, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, niet echt. Ik moet zeggen, ik heb wel wat verbetering gehad afgelopen jaar. Maar nee, je moet echt bij iemand anders zijn als je iemand wilt hebben die digitaal vaardig is.
Ja, inderdaad. Even voor de duidelijkheid. DIVA betekent hier digitaal vaardig. En dat was samen met burgerschap het onderwerp van de scholierencongressen. En de scholierencongressen is iets wat het LAX jaarlijks doet. Het is eigenlijk een soort onderzoek die we houden. Gaan we het hele land door met scholieren praten over onderwerpen. Janouk, wat was eigenlijk de noodzaak om hierover precies een scholierencongres te houden?
Nou ja, de burgerschappen en digitale vaardigheden zijn onderdeel van de basisvaardigheden. Dit zijn eigenlijk de basisvaardigheden die je nodig hebt om mee te kunnen draaien in de maatschappij. En deze zijn in het onderwijs steeds meer aan het licht gekomen afgelopen jaren, omdat de cijfers dalende waren van deze vaardigheden onder Nederlandse scholieren en leerlingen. In 2021 zijn het bestuur van 2021-2022 heeft al een scholierencongres gehad over de basisvaardigheden. Alleen dat ging echt over lezen, rekenen en schrijven. En wij hebben de focus gelegd op burgerschap en digitale vaardigheden, omdat wij merkten dat scholieren dit ook heel belangrijk vonden, maar hier nog niet echt de richtlijnen voor waren.
Oké, en we hebben ze nu gehad. Wat hebben we eigenlijk geleerd van deze scholierencongressen?
Nou, we merkten vooral dat scholieren het heel belangrijk vonden dat er die duidelijke kaders kwamen, zodat ze echt wisten waar ze aan moesten werken en dat leraren en scholen veel meer het idee hadden wat er nu echt gebeuren moest op deze vaardigheden. Verder was het opvallend iets dat onder burgerschap niet alleen het stemmen en gewoon hoe gedraag je in de maatschappij aan het bod kwam, maar seksuele vorming en rationele vorming vonden ze ook heel belangrijk. Daarnaast merkte je heel erg bij digitale vaardigheden dat je nu al heel erg werkt met Word en Excel op school, maar dat ook online veiligheid echt heel erg belangrijk was. En dit alles samen vonden ze het heel belangrijk dat er heel veel oog was voor de kansengelijkheid binnen het onderwijs. Dat iedereen de kans krijgt om deze vaardigheden op een goede manier vorm te kunnen geven. Dat iedereen dat voor elkaar krijgt.
Dus hebben leerlingen eigenlijk een beetje de term burgerschap wat breder gepakt?
Nou ja, burgerschap, er waren nog niet echt kaders voor. En dit is wat leerlingen onder burgerschap zien. En dat wordt dan meegenomen in verdere vormgeving van die term en die basisvaardigheid.
Ja, zeker. En burgerschap is natuurlijk ook een heel actueel onderwerp in ons bestuursjaar. Rafke, kan je daar iets meer
zeker
over vertellen?
Nou ja, ik denk dat we heel veel mooie dingen uit dat verslag hebben gehaald die nu hebben geïmplementeerd in ons jaar. We zijn ook veel in gesprek geweest met partijen in het maatschappelijk veld, met de politiek en juist ook met de OCW die kaders juist opstelt om daar echt mee aan de slag te gaan. Ook met Stichting Leerplanontwikkeling en SLO, die daar uiteindelijk de curricula's maakt. Dus dat zijn eigenlijk onze takenlijstjes die we als scholieren moeten afvinken voordat we onze diploma's krijgen. En daar heeft burgerschap nu ook een echte plek gekregen waarin we ook daaraan hebben meegeholpen en mee hebben geschreven. Dus dat is heel fijn.
Zeker een actueel onderwerp dus.
Zeker.
Na de scholierencongressen was het eigenlijk al heel snel weer april. Ja. Het LAC ziet dat in het onderwijs veel taalgebruik is, dat discriminerend is en kansongelijkheid vergroot. En lanceert een taalgids. Janouk, wat is de taalgids nou eigenlijk precies?
Ja, de taalgids is een initiatief van ons als bestuur geweest om taal in beleid en taal in de klas inclusiever te maken, zodat iedereen betrokken wordt en niemand er buiten valt. Kort gezegd is dat eigenlijk.
Ja, en er is heel veel aandacht aan geweest. Misschien handig om deze vraag ook te stellen. Wat is de taalgids niet?
Ja, wat is de taalgids niet? De taalgids is niet een opgelegde regel of wet over wat je nu wel of niet mag gebruiken. Het is een adviesgids. Wij adviseren om dit te gebruiken. Maar voel jij jezelf daar niet comfortabel bij of wil je toch iets anders gebruiken? Mag dat zeker, alleen dit is het advies om zo inclusief mogelijk te zijn.
Ja.
En we zagen dat, sorry dat ik even onderbreek hoor, maar we zagen het ook echt als een gespreksstarter op scholen en bij beleidsmakers van hey, ga hier met elkaar over in gesprek wat bij jullie past. Dit is meer een richtlijn of een kader waar je aan kan denken.
En ga daar inderdaad met iedereen mee in gesprek. Wat voelt voor jullie in jouw omgeving fijn?
Dus echt advies om het gesprek te beginnen.
Zeker.
En hij is uitgebracht. Hoe is de taalgids ontvangen in de onderwijswereld?
In de onderwijswereld is die eigenlijk vrij positief ontvangen. Mensen waren er heel blij mee dat ze het in ieder geval opgeschreven hadden. En zeker de iets oudere generatie was ook echt met elkaar in gesprek aan het gaan. Zo van, wat gebruiken we nu en waarom gebruiken we dat bijvoorbeeld? Sommigen zeiden ook, ja, wij doen dit eigenlijk al. Dus eigenlijk zijn we best wel goed bezig.
En ook nu, dit jaar, merken we nog steeds dat heel veel mensen heel nieuwsgierig zijn naar de taalgids. En taal is veranderlijk, dat hebben we ook aangegeven in het boekje. Dus ondertussen zijn er ook weer nieuwe termen of nieuwe pijnpunten in de onderwijstaal die we gebruiken. Dus dit jaar gaan we het boekje herzien, maar we zullen hem niet zo groot opnieuw uitbrengen. Dat is weer aan het volgende bestuur om daar weer een groot feest van te maken.
Ja, dus het gesprek is wel echt gestart.
Zeker, dat kan je zeker stellen. Ja.
Mooi. En de taalgids sloot en de lijnen gingen open, namelijk voor de eindexamen klachtenlijn. Rafke, hoe lang hebben we nu eigenlijk al centrale eindexamens Nederland?
Nou, dat is een heel lang geschiedenisverhaal waar ik het beste denk dat je de geschiedenisdocent voor kan vragen. Maar om je even kort mee te nemen door de tijdlijn. Het begon eigenlijk eerst bij Latijnse middelbare scholen. Dus daar ging echt een beetje de elite van Nederland ging naar zo'n soort van vroeg gymnasium. Om daar te leren over de Latijnse taal en die moesten examens afleggen. Toen ging het per stad, toen per provincie en uiteindelijk is er dus een nationaal beleid gekomen. En sinds 2000 mag je pas een woordenboek gebruiken.
Sinds 2000 pas.
Dus dat is ook wel een interessant feitje wat ik zelf altijd vind. Dat een aantal jaar voordat wij allemaal geboren zijn, pas het woordenboek mocht worden gebruikt. Dus,
ik denk dat heel veel leerlingen daar echt heel blij mee zijn met het woordenboek.
En Nederlandse docenten vaak weer een hele opgave bij hebben.
Ja, zeker. Maar wat is eigenlijk de mening van LAX op de centrale eindexamens?
Nou, we kijken heel kritisch naar de eindexamens. Ik wil daar even mee beginnen. Eindexamens is natuurlijk echt een meetmoment op één moment om te kijken hoe je dan presteert. Als je even wat minder lekker in je vel zit, veel stress hebt door die ontzettend veelheid aan toetsen op één moment, dan word je daardoor gewoon keihard afgerekend. Terwijl je dat misschien wellicht in een andere vorm wel zou kunnen. Dus daar zijn we heel kritisch op en wij zeggen als LAX ook altijd van ja, we vinden het ook heel belangrijk om formatief te evalueren. Dus door gewoon een toets te maken of een vaardigheid af te testen. Om zo te kijken hoe het met jouw prestaties gaat. En niet per se om daar een cijfer aan te koppelen. En dus het maatschappelijke gevolg. Je doet het wel goed, je doet het niet goed. Je hebt een onvoldoende, je hebt een voldoende. Een beetje de zweet weten vergeten cultuur. Ja. Dus eindexamens, daar kijken we niet heel positief naar. Al vinden we natuurlijk wel dat een diploma echt wel kwaliteit moet uitstralen. En wel de kwaliteit moet behalen die het heeft.
Zeker. Dus leerlingen konden klagen tijdens de eindexamens.
Zeker.
Ja. Ja, Noem, hoeveel klachten hebben we ontvangen?
Ja, nou, we hebben weer een record gehaald afgelopen jaar. Ja, weer. Er zijn ruim 300.000, om precies te zijn. Ik heb het opgezocht. 300.054 klachten. Ja, dat is gewoon weer een record aan het aantal klachten.
Weer een record. Dus het is natuurlijk wel gewoon een prestatie als eindexamen klachtenlijn. Maar zijn we er eigenlijk wel blij mee? Zoveel klachten.
Nou ja, kijk, klagen is goed, zeker. Wat we wel zien is een vrij erge trend in gewoon het klagen om het klagen. Zodat die N-term maar omhoog gaan. Of een klacht nu echt werkt om die N-term omhoog te krijgen, dat verschilt echt per klacht.
Ja, we hebben vorig jaar ook heel specifiek opgeroepen in onze boodschap naar buiten. Probeer je klacht zo specifiek mogelijk te maken, want daar kunnen we echt iets mee. Stel, we hebben veel meer aandacht, bijvoorbeeld tekst 5 complex is in plaats van alle teksten zijn complex. Want daar kunnen wij ook weer veel beter naar terug naar CITO en CVTE die die examens zelf maken.
Ja.
En wat wel heel erg opvallend was, waar we eigenlijk heel blij mee zijn, moet ik eerder zeggen, is dat vorig jaar VMBO'ers het LAX gelukkig wat beter weten te vinden bij de eindexamens. Omdat die natuurlijk wat meer gespreid examen doen door ook in andere schoolexamens die ze eerder moeten doen. En ze hebben daar in het LAX gelukkig weer wat weten te vinden. Dus daar zijn we heel blij mee dat dat percentage wat meer klaagt afgelopen jaar.
Dus ze hebben klachten van iedereen uit het onderwijs.
Ja, sterker nog, als je het aantal mensen pakt en de hoeveelheid klachten, dan heeft elke leerling ongeveer 2 klachten ingediend gemiddeld. Ja. 2 tot 3 klachten.
Dat zijn er wel echt heel veel.
Ja. Ja, dat zijn er heel veel, ja.
En als we kijken naar de klachten, viel er nog meer op?
Nou ja, wat verder heel erg opviel, was dat natuurlijk gewoon de standaard examens als Nederlands, wiskunde, biologie en geschiedenis heel veel klachten kregen. En verder, ja, zoals Raf inderdaad al zei, de VMBO'ers weten ons echt een stuk beter te vinden. Dat was dan ook een doel voor ons, om juist aan hen te laten weten, je mag ook bij ons klagen. En dat vonden we echt heel tof om te zien.
Dat doel zeker gehaald is.
Ja.
Ontzettend mooi. En na de eindzame klachtenlijn werd het al wel juni, je laatste maand als bestuur. Maar net voor de eindstreep toch nog een hele leuke activiteit, namelijk de LAX-dag. De uitreiking van de LAX-monitor. De LAX-monitor is een tevredenheidsonderzoek waaruit scholen kunnen kiezen. Janouk, wat was er bijzonder aan de resultaten van 2023?
Ja, de LAX-dag. Wat in de LAX-monitor echt bijzonder was, is we zien een kleine daling in het gemiddelde cijfer dat scholieren geven. Dat is nu een 6,7. Dat is een tiende lager dan afgelopen jaar. Verder zien we dat ongeveer 50% van alle leerlingen positief is over wat ze leren. Maar een stuk minder is dan weer positief over de variatie die in de les zit. Dus daar zou dan nog wel iets kunnen verbeteren. En als laatste zien we iets schrijnends. Namelijk dat 40% van alle leerlingen worden gepest. 3 maanden voordat het einde was van de LAX monitor. Jaar. En dat was een groei ten opzichte van 2022. En een goede schoolomgeving waarin je veilig bent om op te groeien, helpt natuurlijk om je onderwijsresultaat alleen maar beter te krijgen. Dus hopelijk is dat in de volgende LAX monitor anders.
Ja, sociale veiligheid is inderdaad ook een belangrijk thema voor ons bestuur. En Rafka, eigenlijk als we deze resultaten krijgen van de LAX Monitor, wat doen wij daarmee als LAX?
Ja, nou allereerst zijn we natuurlijk super erg geschrokken van dit soort cijfers. We hoorden ook al wel bij de scholierencongressen dat online pesten, dus digitaal pesten, ook wel steeds groter aandeel kreeg. Maar toch heel heftig om te zien dat het dan 40% van de leerlingen is.
Ja.
En ja, dat zet je natuurlijk ontzettend aan het denken als bestuurslid hier of aankomend bestuurslid bij het schrijven van een jaarplan. Zo hebben we ook de titel van ons jaarplan een beter schoolklimaat dan het huidige milieu gemaakt. Juist om ook te kijken naar die schoolomgeving en echt die randvoorwaarden in het onderwijs om daar goed te kunnen voldoen, om überhaupt te kunnen leren.
Ja, zeker. Dus we zijn er ontzettend druk mee bezig dat elke leerling wel naar een fijne omgeving kan gaan.
Ja, zeker. Het hoofddoel van het jaar zou ik bijna
zeggen. Ja, zeker, zeker. En na de LAX-dag kwam je bestuursjaar ten einde.
Ja, ja.
Hoe voelt dat?
Ja, dat is heel gek. Echt. Een van mijn bestuursleden zei op de dag van onze wissel, het is bitterzoet. Het was aan de ene kant heel goed, ik was echt heel moe. Maar aan de andere kant heb je toch ook wel pijn en verdriet omdat je het stokje door mag geven wat heel mooi is. En ik kijk met trots naar het huidige bestuur nu. Maar tegelijkertijd, ja, je hebt een hele mooie tijd gehad waarin je van alles hebt mogen doen. En dat is geweldig, maar ja, dat houdt op een gegeven moment ergens op.
Ja. En tijdens je bestuursjaar, wat heb je het meest geleerd?
Ja, poeh. Ik kan beter zeggen, wat heb ik niet geleerd? Nee. Aan de ene kant natuurlijk de clichés van beleidsstukken doorgronden en hoe voer je nu goede vergaderingen? Want ja, wie doet dat nu als scholier zijnde? Maar ik denk, als ik één ding mag benoemen wat ik heel bijzonder vond, was dat je echt uit je eigen bubbel stapt en naar andermans hun levens kijkt op de middelbare school. Ik woon zelf in het noorden van het land, uit een vrij welvarende omgeving. En af en toe kwam je dan verhalen tegen van mensen dat je echt dacht, wow, oké, zo kan het ook en hier moeten we ook voor staan. Je staat tenslotte niet als LAX bestuur voor jezelf, je staat er voor alle miljoenen scholieren. En ik denk dat ik daar echt het meest van heb mogen leren. Dat je ook echt begrip kan tonen naar anderen. En daarin hun ook gesteund kan laten voelen door al het werk dat jij aan het doen bent.
Zeker hele essentiële vaardigheden, ook voor later, denk ik.
Ja, ja zeker. Ik denk dat het heel mooi is dat ik dit mee heb mogen maken en daar heel veel van heb mogen leren.
Ja. En toen begon ons bestuur, 2023-2024. En ja, als ik het zo mag zeggen, ons bestuursjaar begon meteen met de knal. Tijdens het in elkaar zetten van onze plannen voor het jaar, ons jaarplan, waren alle nieuwsmedia in de rep en roer. Want Rafke, wat gebeurde er?
Ja, wij waren aan het vergaderen, daarom natuurlijk. Nee, dat was. we hadden een vergadering en toen kreeg iedereen een NOS-pushmelding dat het kabinet Rutte 4 was gevallen. Ja, dat zorgde natuurlijk voor de media veel aandacht, maar natuurlijk ook maatschappelijk ontzettend veel. Want de wisseling van het kabinet, nieuwe verkiezingen. En ja, wat ging de politiek nog wel aanpakken op dat moment en wat niet meer? Dus dat was zeker even, ook voor ons als bestuur, even weer terug naar de tekentafel gaan. En eigenlijk heel het jaarplan weer even goed op een rijtje zetten.
Ja, zeker. En wat heeft de val van het kabinet eigenlijk veroorzaakt? Wat voor gevolgen heeft het gehad voor de middelbare scholier?
Nou ja, heel veel thema's waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de slag zou gaan. Daar kunnen we nu even niet op verder. Daar moeten we even voor wachten voor het volgende kabinet, totdat we daar mee door kunnen, of omdat het thema te belangrijk was of te controversieel, of omdat er zoveel verschillende belangen waren dat het ministerie heeft gezegd, nou, hier kunnen we nu niet mee verder in de politiek. Maar gelukkig kon er ook gelukkig wel voor ons wel heel veel wel door. Zo hebben we vooral proberen de leerlingen via Instagram proberen te informeren over de verkiezingen. Wat hield het nou in? Wat vinden politieke partijen er nou van? En verder zijn wij gewoon doorgegaan met de mening van de scholieren vertegenwoordigen. Zowel onderwijsinhoudelijk als wat er op scholen moet gebeuren, als een echt vertegenwoordiger in dat hele proces.
Ons werk is dus zeker niet gestopt met het val van het kabinet?
Nee, absoluut niet.
En de verkiezingen waren in november, ja. We zijn al eventjes bezig. Hoe staat het nu voor met de formatie?
Ja, dat is denk ik de meest gestelde vraag de afgelopen 2 maanden. En ik denk dat we ons die vraag de komende maanden ook nog wel mogen stellen. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat vooral middelbare scholieren ook niet vergeten worden in deze nou ja, hele spannende tijd met heel veel problemen. Maar de generatie nu zal die later die problemen ook echt moeten gaan oplossen. En hoort daardoor ook echt een goede educatie te krijgen. Dus dat doen we niet alleen, daar hebben we heel veel partners voor die het ook belangrijk vinden dat er naar scholieren, maar ook studenten, thuiszitters, bijvoorbeeld thuiszittende jongeren, dat daar ook echt naar geluisterd wordt. Dus zo proberen we dat met z'n allen ook een beetje onder de aandacht te brengen.
Ja, en de verkiezingen is natuurlijk ook een tijd voor heel veel politieke partijen om hun plannen te aan te kondigen. Hoe laat het LAX hier haar stem in horen?
Nou, we zijn onderdeel, moet ik zeggen, van het Jonge Geluid. Dat is een samenwerkingspartner van ons, waar we met 8 jongerenorganisaties bij elkaar zitten. En daar hebben we eigenlijk al vanaf het beginpunt, dus de politieke partijprogramma's, hebben we al invloed proberen uit te oefenen. Dus door het laten indienen van moties op die partijcongressen, die laten instemmen, waardoor het partijprogramma van allerlei politieke partijen is aangepast. Nu natuurlijk de lobby's op verschillende punten aan de formatietafel, hopelijk ook nog aan de formatietafel. Dus zo proberen we zowel maatschappelijk als politiek dingen aan de kaak te stellen en het ook daadwerkelijk te kunnen veranderen.
Ja, en naast de formatie hebben we natuurlijk ook heel veel andere werken. Wat zijn eigenlijk de grootste onderwerpen naast de formatie voor ons bestuur?
Ja, nou, waar we al mee zijn begonnen natuurlijk, dat sociaal veilige leerklimaat, dat bleek vorig jaar echt nog steeds een te erg groot pijnpunt in het onderwijs te zijn, wat we echt willen aanpakken dit jaar. Dus dat is echt een van onze speerpunten. Verder inclusie, niet zozeer alleen maar fysieke toegankelijkheid, maar ook dat de school ook echt open staat voor iedereen. Heel vaak kunnen hele kleine aanpassingen een wereld van verschil maken voor leerlingen. Ja. Dus dat we daar ook wat meer onderzoek naar doen, wat meer onszelf over uitspreken wat we daarvoor kunnen doen. En als laatste vinden we duurzaamheid ook heel erg belangrijk in het onderwijs. We zien natuurlijk gewoon dat er van allerlei dingen spelen in de wereld en het onderwijs moet daar meegaan. Dat kan op verschillende punten in burgerschap terugkomen, in biologie, maar misschien ook tijdens het vak ondernemen, bijvoorbeeld op het VMBO. Dat je daar ook kan kijken naar, hoe ga ik met al dat soort kosten in de toekomst om of andere werkvormen. Dus,
hele belangrijke onderwerpen.
Ja, zeker. Ja.
En na de verkiezingen was het alweer tijd voor de laatste maand van 2023, namelijk december.
Ja.
En al zeg ik het zelf, is december, dan is er een activiteit, echt mijn favoriete activiteit, het Paarse Vrijdag Pizza Panel. Maar wat is Paarse Vrijdag eigenlijk, Rafke?
Ja, Paarse Vrijdag is een dag in december waarin eigenlijk op middelbare scholen het gesprek wordt gevoerd over de LGBTQ-gemeenschap. Wat dat precies inhoudt, hoe leerlingen zich daarbij voelen, welke vrijheden zo'n dag kan bieden en ook een stukje acceptatie. We zien dat er dit jaar best wel wat discussie was over Paarse Vrijdag. Dat sommige mensen ook hun leerlingen thuis hielden omdat ze niet wilden dat dat gesprek werd gevoerd. En wij vinden het vooral heel erg belangrijk dat er juist zo'n dag is waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, maar waarin ook wellicht wat meer ruimte is voor vragen, voor discussies, voor gesprekken. Om zo echt te zorgen dat iedereen zich fijn voelt op de school. En ook van elkaar kan leren, want ook wij zijn nog jong en leren heel veel op school.
Ja.
Je kan heel goed leren uit een boek, maar soms kun je ook heel veel leren van het verhaal van een ander.
Jazeker. En we organiseren dus een pizzapanel om Paarse Vrijdag heen. Wat doen we hier eigenlijk precies?
Ja, nou, het langs wil natuurlijk vieren dat er een Paarse Vrijdag is. En juist dat moment van acceptatie, samenhorigheid, het gesprek met elkaar voeren. En wij hebben hier op het kantoor, al zeg ik het zelf, een hele leuke avond gehad. Waarin we die viering ook echt goed hebben doorgezet. Maar toch ook het hebben gehad over misschien de pijnlijke punten voor sommige leerlingen. Dus zo hebben we zowel stilgestaan bij wat er al wel goed gaat in het onderwijs. En mooie voorbeelden, maar ook nog wat pijnpunten. En dat onder het genot van een heerlijke pizza, al zeg ik het zelf.
Dus zeker nog een goede weg te gaan.
Ja, zeker nog een goede weg te gaan. En ik denk voor de komende besturen ook een heel mooie avond die ze gaan hebben komende jaren.
Jazeker. En na het Paarse Vrijdag Pizza Panel was het eigenlijk alweer tijd voor oud en nieuw. 2024 begon en 23 sloot. En daarmee ook onze allereerste aflevering van het nieuwe seizoen. Heel bedankt voor het luisteren. En Rafke en Hoek, ontzettend bedankt dat jullie erbij wilden zijn. Ik wil nog eindigen met een afsluitende vraag. Wat vond je het leukst aan het bestuurjaar wat je hebt gedaan? Of nu nog aan het doen bent?
Ja, als ik alleen al terugdenk aan de toffe mensen die je ontmoet, de plekken waar je komt te staan, maar ook vooral de leerlingen die je spreekt, die met zo'n bevlogen gevoel eerlijk hun ervaring durven te delen. Daar heb ik onwijs veel van geleerd en dat vond ik heel tof. En ik vind het alleen maar leuk om dat nog een half jaar te mogen doen. Dus één ervaring kiezen is voor mij echt, kiezen tussen 1000 leuke herinneringen.
Ja, eigenlijk kan ik me daar alleen maar bij aansluiten. Kijk, tuurlijk is het tof op welke plekken je staat en op dat je naar een ministerie mag en zo. Maar uiteindelijk, het tofste wat me bij is gebleven is alle mensen met wie je mag praten. En de ervaring mag delen en het enthousiasme over het onderwijs mag hebben. Ik denk dat dat het tofste is en de mooie mensen waarmee je samen in mag werken.
Ja, zeker. Mooi. Alsnog heel erg bedankt en tot de volgende Lax podcast aflevering.